Goedemorgen, toffe gasten. Hallo. Als je voor het eerst in leef bent, dan gaan dingen soms wel eens anders dan je gewend bent. Dat is heel normaal voor ons dan. Is het vreemd voor je, moet je misschien een beetje wennen. Maar ik zal één ding uitleggen. We hebben een jaarthema. En dat jaarthema wordt altijd opgedeeld in een aantal subthema's elke maand. We zitten deze maand in het thema Where does my help come from? En daar gaan we het vandaag dus ook over hebben. En ik vind het een goede vraag. Want de eerste keer dat God spreekt over een helper, zegt hij dat al gelijk tegen de man. In Genesis zegt hij dat. Hij zegt, ik zal een helper maken die bij je past. Ik zat erover na te denken, dat was nog voor de zondeval, toen hadden we al een vrouw nodig. Nou, dat is wel heel duidelijk dat we het nodig hebben. Hè? Maar dat is ook zo, want vrouwen kunnen eenmaal dingen. Of ik zal het even dicht bij mezelf houden. Mijn vrouw kan dingen die ik niet kan. Ja. En een van die dingen is koken. Ja. Klinkt wat klassiek. Het klinkt wat ouderwets rollenpatroon. Maar het is wel zo. Ik kan weer andere dingen. Ik heb gisteren een koeker geïnstalleerd in mijn keuken. Zeker. Ik kreeg dat. Tegenwoordig laten ze geen mensen meer langskomen om te installeren. Maar ze sturen je een pakket op. En vervolgens krijg je een online handleiding. En dan zeggen ze, met onze online handleiding kunt u in relatief eenvoudige stappen zelf uw koeker installeren. Nou, relatief eenvoudig is het understatement van de eeuw. Ik heb 4 uur op mijn kop in een keukenkastje gelegen. Ik had 6 handen nodig. Maar met z'n 3 in een keukenkastje past niet. Maar hij zit erin, we hebben kokend water. Dus dat kan ik dan weer. Yes. Maar koken is dus niet echt aan mij besteed. Nou is het wel zo dat ik uit eerbied en respect voor mijn vrouw ook af en toe mijn goede kant wil laten zien. Dus we hebben ongeveer een ritme van 1 keer per jaar dat ik de kookkunsten op me neem. Ja, even niet over zoveel commentaar gelijk, want het is buiten de pannenkoeken en de barbecue om. Dus ja. Dus ik zit nog op een aardige frequentie, vind ik zelf. Ja. Nou dacht ik, als ik wat ga maken voor het gezin, dan ga ik niet met een eenvoudig kiesje aankomen of zo. Nee, ik ben op Jamie Oliver niveau begonnen. Ja, als je Champions League speelt, dan wil je ook de eerste prijs halen. Dus ik ben begonnen met alles in huis halen, snijden. En ik doe het tot 2 cijfers achter de komma. Hè? Als er staat, u moet de mie na 5 minuten met 2 vorken uit elkaar trekken. Dan gaat bij 5:00 gaat de wekker af. En dan trek ik ze uit elkaar, want Klaas maakt geen fouten. Dat dachten we, ja. Ik heb het op een gegeven moment geserveerd. Er stond bereidingstijd 40 minuutjes. Ik denk, nou, dat kunnen we nog een keer doen op een doordeweekse dag. 2 uur later werd het uitgeserveerd. Zuur, mensen. Echt. Het was een of andere maaltijd met citroen en schillen die ik moest raspen. We hebben het met fatsoen hebben we het opgegeten. Maar ik denk, daar stop ik even mee. Ik ga niet meer koken. Er zijn dingen die een vrouw nou eenmaal beter kan, mijn vrouw, dan ik zelf. Toen zat ik in de Bijbel te lezen en toen dacht ik, ja, where does my help come from? Nou, sowieso natuurlijk van mijn vrouw die goed kan koken. En ik kwam bij een Bijbeltekst, die ging ook over koken. Eigenlijk, God geeft een soort kooktip aan ons als gemeente. Ik dacht, nou, laten we die tekst nou eens benutten als een soort startpunt voor de preek van vandaag. Nou, hij komt op de beamer. Ik kan hem lezen. De kooktip uit de Bijbel staat, je mag een geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder. Pak om de tekst, of niet? Mijn eerste gedachte was, ik was dat ook niet van plan. Ja, zeg wat over mijn kookkunst natuurlijk. Maar het leuke was, ik zat het te lezen en soms heb je van die bijbelteksten, die blijven een beetje bij je. Denk je, wat wil God hier nou mee zeggen? Is het een verdwaalde tekst die er toevallig tussen gekomen is? Maar nee, het staat notabene 3 keer in de Bijbel dat je een geitenbokje niet moet koken in de melk van zijn moeder. Toen dacht ik, misschien wil God daar wat mee zeggen. We gaan zo even deze tekst ontleden. Dat duurt niet lang, maar het wordt wel zeg maar, het startpunt voor de preek. Mensen die bij Leef bekend zijn, wij hebben een Welcome to Church. 1 keer per kwartaal leggen we aan nieuwe mensen uit wie we zijn als kerk. Hè, waar we voor staan, waarom we doen wat we doen. Hè, waarom zitten jullie op zulke lekkere stoelen? Waarom is het zo donker? Waarom is de beamer zo groot? Hebben we allemaal een reden voor. Maar we zeggen ook altijd, onze prediking moet praktisch en relevant zijn. Nou, de uitdaging ligt vandaag hier om van een geitenbokje die je niet mag koken in de melk van zijn moeder, een praktisch en relevante preek te maken. Pittige uitdaging. Maar we gaan het doen. We gaan kijken. Er worden twee dieren genoemd. Een geitenbokje en zijn moeder. Geitenbokje is eigenlijk een jong geitje. Een jong geitje is afhankelijk van de melk van zijn moeder. Want een moeder die geeft melk om te groeien, om sterk te worden, om het leven aan te kunnen. En een moeder geeft veiligheid, geeft bescherming. Eigenlijk is een hele belangrijke rol voor de moeder weggelegd en dat wordt doorgegeven in de melk. Dus je kunt eigenlijk zeggen, de melk van de moeder geeft leven. Maar op het moment dat je de melk die leven moet geven gaat gebruiken om het te koken, dan geeft het geen leven, maar brengt het de dood voort. En daarom zegt God eigenlijk drie keer in de Bijbel, er zijn dingen in je leven die leven kunnen brengen, maar bij verkeerd gebruik kan het de dood met zich meebrengen. Dus eigenlijk is het zo, iets is bedoeld om te leven, maar het tegenovergestelde wordt bereikt. Dus in essentie kan iets goed zijn, in essentie is prima, maar het kan uiteindelijk wel schadelijk zijn. Het kan zuiver en goed zijn, maar het kan ook schade toebrengen. Een heel simpel voorbeeld. We weten allemaal dat water is goed voor ons lichaam. Een warme dag als vandaag, dan nemen we veel water tot ons. Eigenlijk voor alle vitale functies van ons lichaam is water goed. Maar op het moment dat je te veel water tot je neemt, meer dan je lichaam aan kan, meer dan het kan verwerken, dan gaat je natriumgehalte gaat zakken. En een natriumgehalte wat zakt, kan uiteindelijk zelfs dodelijk blijken te zijn. Dus water is in essentie goed, maar bij verkeerd gebruik of te veel gebruik kan het negatieve gevolgen hebben. Dus wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag kijken naar een drietal aspecten uit ons leven die in essentie goed kunnen zijn, maar bij verkeerd gebruik tot schade kunnen leiden. Met desastreuze gevolgen. Dus eigenlijk is bedoeld, datgene wat leven moet geven, moet niet gebruikt worden om de dood te brengen. Dankjewel voor de beamer. En het eerste deel waar we het over gaan hebben, is waar wat goed bedoeld is, wat in essentie zuiver en puur is, maar verkeerd gebruikt kan worden, is het gebruik van onze woorden. De Bijbel legt heel duidelijk uit dat God sprak en het was er. Dus er zit kracht in woorden, er zit scheppingskracht in woorden. Dus God spreekt en dingen ontstonden. Maar dat principe heeft hij ook bij de mens neergelegd. De Bijbel leert ons dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dus wij kunnen dood spreken en we kunnen leven spreken. En de Bijbel zegt vervolgens, en de woorden die je spreekt zullen vrucht gaan dragen. Dus op het moment dat je dood spreekt, zal de dood vrucht gaan dragen in je leven. En als je leven spreekt, zal leven vrucht gaan dragen in je leven. We hadden vroeger op school hadden we een uitspraak. Schelden doet niet zeer, slaan des te. Ja, jullie kennen hem wel. De eerste dienst wist niemand het. Ik denk, nou, die hebben nog nooit gevochten op school. Ja, dan heb je een deel van je jeugd gemist. Soms moet je af en toe vechten. Maar dat was een uitspraak die eigenlijk zei, joh, woorden kunnen me niet raken, maar een goede poffer op je neus, die ga je voelen. Het lijkt een leuke uitspraak, maar het tegenovergestelde is waar. Er is meer schade aangericht in het leven van mensen door woorden die gesproken zijn, dan één keer de blauwe oog wat je gekregen hebt. Er zijn mensen die hebben woorden over hun leven uitgesproken gekregen, waar ze tot de dag van vandaag nog moeite mee hebben. Ik werk bij een grote detacheringsorganisatie. Wij detacheren binnen het sociaal domein, ook op jeugdgebied. Dus wij hebben jeugdmedewerkers, jeugdbeschermers, die detacheren we. En allemaal komen ze in gezinnen waar de dood heerst, omdat er negativiteit is uitgesproken. Ik zal een voorbeeld geven. Vroeger waren niet alle aandoeningen bekend bij mensen. Als je dan bijvoorbeeld ADHD had, dan werd er tegen je gezegd, wat ben je toch een vervelend kind? Wat een druktemaker ben je toch? En nog vroeger, als je dan linkshandig was en je wilde met links schrijven, kreeg je een tik op je vingers, want je voldeed niet aan de norm. En er zijn woorden over mensen uitgesproken die tot de dag van vandaag pijn doen. En ik weet zeker dat hier in de zaal ook mensen zitten die misschien woorden over zich uitgesproken hebben gekregen die pijn hebben gedaan. En woorden zijn bedoeld om leven te geven en niet om dood te brengen. We gaan een aantal kijken. Want wat opmerkelijk is, dat heel veel woorden die gesproken zijn, die pijn hebben gedaan, zijn woorden die voortkwamen uit mensen die dicht bij ons stonden. Je ouders, een leraar of een lerares, misschien wel je leidinggevende op je werk. Mensen die hiërarchisch hoger stonden, maar wel dichtbij je staan. En als zij woorden over je uit gaan spreken, dan wordt er een zaadje in je hart gezaaid en dat gaat zijn eigen leven leiden. Ik heb er een aantal gevonden. Als ouders hoor je soms wel eens tegen hun kinderen zeggen: waarom ben je niet zoals je broer? Of waarom ben je niet zoals je zus? En met die woorden dan zeg je eigenlijk tegen je kind: jij bent niet goed genoeg. Was je maar zoals je zus, want die is tenminste op tijd, ruimt de kamer goed op, spreekt met u aan. Maar je rooft het kind van een stukje identiteitsontwikkeling. En de tweede is op school misschien, dat er tegen gezegd werd: het wordt nooit wat met je. Dat lijkt een onschuldige uitspraak, maar als je de kracht van woorden kent, dan is dat een zaadje wat in je hart gezaaid wordt en uiteindelijk vrucht gaat dragen. De Bijbel leert dat onze woorden vrucht dragen. En als jij dat in je leven toegelaten hebt, dat het niks met je gaat worden, dan ga je dat terugzien in je hele carrièrepad. Derde is dat tegen een kind gezegd wordt: stop maar, dit kun je toch niet. Kinderen die zijn aan het leren. Kinderen zijn aan het ontdekken. En in het leven gaan dingen fout. En wij als volwassenen willen vaak dat dingen op rolletjes lopen. Maar je kind het recht ontnemen om fouten te maken, is een grote fout. Laat kinderen fouten maken. In het verleden hadden we een quote bij Leef, in een andere maandthema. Dat was: fouten maken moet. Niet het mag, nee het moet. Want daar leer je van. Er was een groot IT-bedrijf, die hadden een project van 200.000 euro. En er werd een stagiair opgezet. En de stagiair, ja, het was tenslotte een stagiair, die had het project verknald. En het hele managementteam kwam bij elkaar. En iedereen in het team zei: die jongen kan er nu uit, wegwezen. Dit is geen meerwaarde voor het bedrijf. Totdat de directeur begon te praten. Hij zegt: deze stagiair heeft een opleiding gehad van 200.000 euro. En dat is meer dan ik hem ooit had kunnen bieden. Dus hij blijft. Die man had begrepen dat fouten maken moet. En als wij tegen onze kinderen zeggen dat ze geen fouten mogen maken of dat ze dingen moeten stoppen, dan planten we een zaadje wat uiteindelijk hun identiteit gaat vormen. Of ouders die tegen kinderen zeggen: als je zo doorgaat, houdt niemand van je. Dat zijn woorden die we spreken, waarvan we eigenlijk zeggen: mijn liefde voor jou is gekoppeld aan je gedrag. Dus zolang jij in het ritme meebeweegt, ben je zo'n lief kind. Maar als je één stap buiten de lijn zet, dan ben je van mij. En dat is niet wat we willen. Ik heb een levensverhaal gehoord van een meisje. Die had een gehandicapt zusje. En ze zei: het hele leven stond in het teken van mijn zusje. Zij was gehandicapt, zij had zorg nodig. Dus de aandacht van mijn ouders ging eruit. De hulpverlening gaf aandacht aan haar. En ze zei: ik voelde me ondergesneeuwd. En toen was ze een keer in een situatie dat over haar gezegd werd: het is zo'n lief meisje, daar heb je geen kind aan. En ze zei: dat zijn woorden die bij me binnengekomen zijn, want ik heb nooit mijn eigen identiteit mogen ontwikkelen. Zij heeft moeten leren rebelleren toen ze oud werd. Zij heeft moeten leren om eens even goed buiten de lijntjes te kleuren en weten dat je niet alleen maar perfecte standaard hoeft te voldoen om uiteindelijk geliefd te zijn. En zo zie je maar dat woorden echt ontzettende kracht kunnen hebben in het leven van mensen. Je zult niet geloven, maar er zijn ook woorden uitgesproken over kinderen. Je zegt: was je maar nooit geboren. Een hardere uitspraak kun je niet plaatsen in het leven van een kind. Dit is genadeloos. Was je maar nooit geboren. Eigenlijk zeg je ermee: joh, je bent niet nodig. Je bent niet van meerwaarde. Je doet er niet toe. En dat zijn woorden waarvan ik zeker weet dat dit soort woorden of woorden van gelijke strekking ook allemaal in onze levens hebben plaatsgevonden. En wat leren wij onze kinderen? Hoe spreken we tot onze kinderen? Zijn we kritisch? Zijn we veroordelend? Of zeggen we: ik heb vertrouwen in je. Ik geloof in je. Of ik ben trots op je, op wie je bent. Niet om wat je doet allemaal, maar ik ben trots op wie je bent. Gewoon als mens, want je bent uniek. Je hebt een eigen unieke identiteit. Laten wij als kerk woorden van leven spreken over de mensen. En daarom zegt de Bijbel dat je een geitenbokje niet moet koken in de melk van zijn moeder. Ja, we moeten dingen leven spreken en geen dood over mensen. Ineens begint de tekst te leven, inderdaad. En de woorden die jij spreekt bepalen waar je uitkomt. De woorden die je spreekt bepalen waar je gezin uitkomt. De woorden die je spreekt bepalen waar je carrière uitkomt. Dus wat je spreekt is ontzettend belangrijk. En de apostel Jacobus die schrijft in zijn brief dat woorden zijn als het kleine stuur van een groot schip. Het is een heel klein rad, maar dat hele kleine rad kan de bestemming bepalen uiteindelijk. En datgene wat je spreekt bepaalt je bestemming. Ik heb even onderzoek verricht. Als je een weekendje naar Londen zou gaan en je zou de boot pakken vanaf Rotterdam en je denkt, nou, een gezellig weekendje Londen, we gaan de Big Ben bekijken. En je geeft een klein rukje aan het stuur van 7,5%, ja, dan gaat de boot 27 graden uit koers en dan kom je aan in New York. Dat is ook leuk. Ja. Daar spreken ze ook Engels tenslotte. Dus het zal even duren misschien voordat je het in de gaten hebt. Maar je bestemming is niet wat je beoogd had. En zo is het ook met onze woorden. Let op onze woorden. We zijn geroepen om woorden van leven te spreken. Misschien denk je wel, Klaas, je hebt echt heel veel tijd over. Ja, dat klopt. Ik ga dit soort dingen uitzoeken. Vind ik leuk. Het tweede is denk ik voor iedereen ook wel herkenbaar. Wat is nog meer in essentie goed, maar kan bij verkeerd gebruik wel tot schade leiden? Komt ie aan. Internet en social media. Heel voor de hand liggend. Maar internet is echt een verrijking voor ons leven geweest. Wat hebben we er veel aan? Ik weet nog dat als mensen vroeger de zendingen in gingen, dan gingen ze op reis naar, noemen we het, Thailand of Kenia. En dan was weg. Afstand was afstand. Misschien kreeg je nog een keer een verdwaalde brief na een half jaar. En dat was het dan wel. Maar door internet kunnen we WhatsAppen. We kunnen via Teams en via Skype kunnen we contact hebben. De wereld is dichterbij gekomen. Sterker nog, toen ik in Indonesië zat met Marije 2 maanden... had ik frequenter contact met mijn broer in Nederland dan dat we nu allebei in Nederland wonen. Dus internet heeft heel veel opgeleverd. We hebben toegang gekregen tot informatie en educatie. Weet je, de krant, we lezen allemaal de krant op onze telefoon. We zijn gelijk bij. En dat is geweldig. Want als ergens een ramp is gebeurd, dan weten we dat het gebeurd is. Kunnen de hulpverlening op gang komen. Kunnen we massale acties beginnen. Dus internet is geniaal geweest. Maar het heeft ook een keerzijde. En laten we eens heel even naar de keerzijde van internet en social media kijken. Ik heb wat cijfers voor je. Ik vind cijfers altijd erg aantrekkelijk, want die spreken voor zich. We beginnen even bovenin. 98% van de Nederlanders tussen de 16 en de 64, die heeft een mobiele telefoon. Dus bijna iedereen heeft een mobiel. En die mobiel gebruiken we ongeveer 2 uur per dag voor social media. Dat is gemiddeld, dus is uitgerekend. De een dus wat vaker, 6 uur. De ander misschien 1 uurtje. Maar gemiddeld zitten we dus 2 uur per dag erop. En het blijkt dat social media een enorme weerslag heeft op onze mentale gezondheid. Kijk even mee wat het doet. De toename van angst, depressie en eenzaamheid. Vooral bij jongeren. Want ze gaan hun leven vergelijken met de standaard die ze op social media zien. Er is verslaving aan likes en notificaties. En mensen moeten continu bereikbaar zijn. Maar 2,4 miljoen Nederlanders geven ook aan dat social media negatief is voor hun welzijn. Van kinderen is bekend dat als ze 35 minuten per dag op TikTok zitten, dat ze al hetzelfde verslavingsgedrag gaan vertonen als mensen die aan de zwaardere verslavingsmiddelen zitten. 35 minuten per dag op TikTok is desastreus voor je kinderen. In de leeftijdsgroep, let even op hoe schokkend dit is. In de leeftijdsgroep 9 tot 15-jarigen heeft 49% verslavend gsm-gebruik. Dat betekent dat de helft verslaafd is aan zijn mobiel. En van die helft hebben ze 2 tot 3 keer zoveel zelfmoordgedachten dan normaal. Bizarre cijfers. Dus social media, internet, je telefoon, het is niet slecht. Maar wat je ermee doet, bepaalt of het leven of dood brengt. Kinderen met gemiddeld 6,5 uur schermtijd per dag, daarvan hebben 4 op de 5 concentratie- en slaapproblemen. En we denken allemaal, het gaat over kinderen. Dat zijn we niet meer. Let op, volwassenen hebben er ook last van. Volwassenen hebben een enorme toename in werkdruk en het aantal burn-outs. Hoe komt dat? De grenzen tussen werk en privé vervagen. Je hebt je werktelefoon, je hebt je privételefoon. S'avonds krijg je nog een keer een appje, een mailtje. Je checkt het en je bent continu aan. Je staat continu aan. En de Rijksoverheid heeft zelf op de website gezegd: de invloed van social media leidt tot slaapproblemen bij volwassenen, paniekaanvallen, depressieve klachten, verminderde concentratie en een negatief zelfbeeld. Wordt het nog leuker dan dit? Nee. Dit is gewoon de harde realiteit wat verkeerd gebruik van internet en social media met ons kan doen. Ik zei al, we gaan een aantal aspecten bekijken vandaag en we gaan straks ook samenvoegen. We komen tot een prachtig eindpunt. Maar dit is wel goed om te constateren. Misschien hebben we straks allemaal vakantie. Neem gewoon de tijd om eens even na te denken over je social media gebruik. Over je internetgedrag. Kijk eens naar je schermtijd. Hoeveel tijd gaat erin zitten? Ik ben hier niet aan het oordelen, maar ik probeer te voorkomen dat negatieve invloeden jou gaan beheersen. Want je bent geroepen om te leven en niet om gebonden te zijn door de banden van de dood. Amen. Er is een continue vergelijking op social media gaande. Jongeren vergelijken zichzelf continu met anderen op social media. Ik heb een keer een documentaire gezien van een influencer. Zij wist precies aan te geven op welke manier ze foto's moest maken. Nou, lieten die foto's zien. Het was een vrouw om door een ringetje te halen, echt een plaatje. Maar ze zei, weet je, als ik in een bepaalde positie ga staan, dan wordt mijn cellulitis niet zichtbaar. Of mijn dikke benen haal ik uit beeld. Maar wat onze jongeren zien, is dat alleen maar dat perfecte plaatje, die perfecte vrouw in een perfecte wereld, die eigenlijk alleen maar een illusie is. Dus we vergelijken ons met een schijnwereld. En daarom is internet en social media is prima, maar beheers het. Laat je niet leiden, omdat het je tot de dood kan laten leiden. Daarom zegt Spreuken ook zo heel mooi. Spreuken 4 vers 23. Van alles waarover je waakt, waak dan vooral over je hart. God heeft je heel veel toevertrouwd in je leven. Je mag over heel veel dingen waken. Maar één ding, daar ligt de nadruk op. Eén ding is de kern. Waak over je hart. En datgene wat je tot je neemt, bepaalt waar je hart mee gevuld wordt. Jezus zegt, de lamp van het lichaam is het oog. Dus alles wat je tot je neemt, dat gaat uiteindelijk in je hart landen. Dus denk goed na over het gebruik van die dingen. We willen geen dood, maar leven hebben. En de derde, we mogen een geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder, is verkeerd gebruik van genade. Genade is een kernbegrip in de kerk. We weten het allemaal, we gebruiken het woord. Maar genade op de juiste manier toepassen, tot je nemen, beleven, dat vraagt veel meer dan alleen maar het kernbegrip kennen. Genade is eigenlijk de totale bewustwording van het feit dat het Gods initiatief is om jou te redden op basis van zijn liefde voor jou. En dat staat volkomen buiten jou. Gods liefde gaat volledig buiten jou om. Want anders krijg je wat we bij die kinderen zagen. Dat liefde gekoppeld is aan gedrag. Maar God zegt, mijn liefde voor jou staat op zichzelf. Kijk even mee in Efeze 2, een prachtige tekst. Er staat, door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Nee, het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Alles is genade. 100% genade. Dan kun je genade op twee manieren misbruiken. De eerste, ga ik heel kort een aantal woorden aan besteden. De eerste misbruik is het genade onverschillig achter. Dat je eigenlijk zegt, God geeft genade. En ik zie het wel een keer. Als het moment daar is, bekeer ik me. Want God geeft toch wel genade. Nou was er een keer een rabbi had een aantal leerlingen onder zich. En er was een leerling die vroeg, rabbi, op welke dag moet ik me nou eigenlijk bekeren? En de rabbi antwoordde, dat is de dag voordat je doodgaat. Zei die leerling, heel logisch, maar ik weet niet wanneer ik doodga. Zei de rabbi, dus is vandaag de dag om je te bekeren. En dat is echt zo, want de onverschilligheid over genade is een misstap. En als je misschien zo in het leven staat, adviseer ik je alleen maar, ga komende week elke dag even het lijdensverhaal van Jezus lezen. Sta gewoon even stil bij wat Jezus gedaan heeft. Dan weet ik zeker dat je onverschilligheid ook zal verdwijnen. Maar de belangrijkste reden waarop genade soms misbruikt wordt, is dat we genade verkeerd gebruiken door het niet te aanvaarden. We kunnen genade verkeerd gebruiken door het niet te aanvaarden. Ik zal het toelichten. We lazen net in Efeze 2, misschien kan ik hem heel even op het scherm zetten. Keurig. Het is een geschenk van God. Het is een gift van God. God geeft een cadeau. En voor het woord gift staat eigenlijk het Griekse woord doron. En dat betekent, het is een geschenk aangeboden als uiting van eer. Dus God zegt eigenlijk, ik heb hier genade. En ik eer jou door het je aan te bieden. Het is niet zo dat genade het laatste is wat we nog kunnen krijgen. Nee, God zegt, het is het mooiste wat ik je kan geven. Het is een uiting van eer, een uiting van eer van God naar jou toe om genade aan te bieden. En het is onze eer om die genade met beide handen aan te nemen. Maar daar hebben we vreselijk veel moeite mee om dat te doen. En waarom is dat? Dat zal ik je uitleggen. Omdat wij vaak naar onszelf gaan kijken. We gaan navelstaren. We gaan kijken van, ben ik wel goed genoeg? Heb ik wel voldoende in de Bijbel gelezen? Had ik niet beter moeten handelen? Had ik niet meer moeten bidden? En we gaan navelstaren. Dan kan je niet zeggen, vanuit mijn navel komt geen hulp. Where does my help come from? Rian zei het de eerste preek ook al over dit thema. De Bijbel roept ons op om ons hoofd op te richten. Niet de navel staren, maar richt je hoofd op. En ga naar Jezus kijken. Want zijn offer is het perfecte offer wat genade brengt in je leven. Er was een keer een voorganger die zei, we hangen allemaal aan dat ene dunne draadje dat genade heet. En dat is helemaal waar. Maar dat dunne draadje is ook een niet te breken staalkabel. Omdat het niet gebaseerd is op mijn inspanningen, maar op het offer van Jezus. En dat is waar we elke dag weer aan vasthouden in genade. Maar wij denken vaak dat we God iets moeten geven. Want wij zijn de zondaren. Wij hebben gefaald. Wij staan schuldig tegenover God. Maar God zegt, joh, ik vind het eervol om mijn genade aan jou aan te bieden. We veroordelen onszelf. We zijn zelfkritisch. We tonen wel genade voor anderen, maar niet voor onszelf. We denken altijd maar te moeten presteren. En eigenlijk zeg je ermee, God, ik doe het wel zelf. Ik heb u niet nodig. Maar in Efeze 2 is het heel duidelijk dat het geen inspanning van ons is die ons redt. Maar het is de inspanning van Jezus geweest. En we gaan zo naar een afronding. Ik heb 3 punten meegegeven. 3 aspecten van ons leven die in wezen goed kunnen zijn, maar verkeerd kunnen uitpakken. We hebben gekeken naar woorden. Woorden van leven moeten we spreken. Maar er zijn heel veel woorden gesproken over ons allemaal misschien wel, die pijn hebben veroorzaakt, die wonden hebben geslagen. We hebben gekeken naar het misbruik van social media. Hoeveel er mis kan gaan als je daar helemaal in opgeslort raakt. En social media is eigenlijk een soort gat in je ziel. Er kan onbeperkt kan er likes in, erkenning en waardering. En vandaag heb je een like te pakken op je post. En dan ben je helemaal in de zevende hemel. En morgen lijkt er niemand wat en je bent teleurgesteld. Er zit een gat in je ziel. En ik heb ontdekt dat gat in je ziel, dat gaan heel veel mensen vullen met social media. Maar nu komt eigenlijk wat ik samen wil voegen. Ik heb gezien dat woorden die gesproken zijn in mensenlevens pijn hebben aangericht. Die hebben identiteit gevormd bij mensen. En die verwrongen identiteit gaan mensen vullen met social media. Om maar die erkenning, om maar die aanvaarding te krijgen. Maar wat we nodig hebben is de derde, gezonde genade. Want je kan de woorden die over je uitgesproken zijn misschien wel vergeten. Maar ze zijn wel in je hart geplant. En je kan heel internet afscrollen totdat je bij het einde van je timeline bent. Maar het geeft je nooit vervulling. De enige vervulling die je kan geven is de absolute genade die God geeft. En het is zijn geschenk van eer naar jou. En daarmee zegt hij eigenlijk, jij bent waardevol voor mij. Je bent geliefd. Je bent waardevol in mijn zoon. Niet op jouw basis van jouw inspanningen en jouw werken. In mijn zoon. Je bent erkend. In mijn zoon. Je bent aanvaard in mijn zoon. Want de enige gemeenschappelijke deler voor onze redding is dat we het allemaal van Jezus moeten hebben en niet van onszelf. Zullen we gaan staan? Ik wil zo naar een afronding toe gaan. En wat we doen binnen Leef is we pakken het moment. Dat betekent dat als je geraakt bent, of je hebt een, op een bepaalde manier het idee dat God dat je gesproken heeft, dan pak het moment, dan gaan we voor je bidden. Dus straks gaan we naar beneden toe, dan speelt de band door en dan gaan we voor je bidden. En ik heb een keer een vrouw horen zeggen, bij iedere oproep ga ik naar voren, want ik weet dat God wat nieuws voor me heeft. Bij iedere oproep zorg ik dat ik er ben, want God heeft altijd weer wat te geven. En ik roep je eigenlijk, of ik daag je eigenlijk uit. Als jij het idee hebt dat er woorden over jou gesproken zijn die niet gezond waren, kom naar voren. Dan gaan we die vloek die over je leven gesproken is, gaan we verbreken. En we gaan woorden van leven spreken. En als je zegt, joh, ik zit zo vast in erkenning en waardering en aanvaarding uit de maatschappij, maar ik heb de erkenning van Jezus nodig, kom naar voren. Ga voor je bidden. Als de Heilige Geest je vervult, heb je niks meer nodig. Werkelijk waar. En als je misschien zegt, ik heb moeite om te leven uit genade, want ik ben zo met mezelf bezig. Kom naar voren, joh. Dan gaan we voor je bidden. En dan krijg je die vervulling die alle verstand te boven gaat. Ja? Dus de band mag hem oppakken. Ik kom naar beneden en dan gaan we met elkaar bidden.